Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Koffietijd voor Mannen, de podcast waarin drie onbezonnen gasten je wekelijks een kijkje geven in hun zinderende studentenleven.
We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
Beluister onze podcast iedere maandag om 3 uur in je favoriete podcast app.
Kortie Media.
Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
Poetin blijft de komende 6 jaar president. Wat betekent dat voor de oorlog in Oekraïne? En de inwoners van Gaza kampen met een chronisch tekort aan voedsel. Wordt in die oorlog honger als wapen ingezet? Verder is vandaag voormalig landmachtadjudant André Odenkirchen te gast. Hij komt vertellen over de functie van de onderofficier. Het cement van de Nederlandse krijgsmacht. Maar waarom bestaat die functie eigenlijk niet in het Oekraïnse en Russische leger? Mijn naam is Jos de Groot en ik ga als altijd in gesprek met generaals buitendienst Peter van Uhm en Mart de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. En in Veldheren Extra doen we iedere week nog een nieuwe ronde luisteraarsvragen. Je vindt hem via vriendvandeshow.nl/veldheren. André Odenkirchen, welkom. Heel fijn dat je er bent bij ons in de Veldheren podcast. Jij bent net als Peter en Mart buitendienst, zoals dat zo mooi heet. 38 jaar lang was je onderofficier en je bent uiteindelijk geëindigd als landmachtadjudant, als adviseur van Mart. En in die functie heb je ook het onderofficierenkorps mogen leiden.
Ja, ze zitten hier ook weer netjes naast elkaar.
Ja, want ik wou zeggen, Peter heeft in de voorbereiding gezegd, waar Mart gaat, daar gaat André. Is dat een beetje hoe het gaat?
Nou, in de praktijk niet. Sterker nog, je probeert juist niet te veel met elkaar op te treden als je in functie bent. Want dat is nu eenmaal je rol. Je bent uiteindelijk sta je naast de onderofficier, naast de commandant als onderofficier. En dat begint trouwens al bij het begin van mijn carrière als opvolgend pelotonscommandant. Sta je ook naast de commandant van het peloton.
Ja.
En zo gaat dat in die gelederen door. Zo noemen wij dat bij de landmacht. En dat is inmiddels ook binnen de krijgsmacht het geval. Onderofficier en naast de commandant. En dan ben ik geweest en uiteindelijk was mijn laatste functie landmachtadjudant. En dan zit je naast de commandant door de landstrijdkrachten.
Ja. Nou, we gaan
straks... Ik vind Mart bijzonder stil.
Ja, ik hoor ook nog niet zoveel. Ben je bang voor wat er komen gaat, Mart?
Of, nee, ere wie ere toekomt. Dus,
We gaan straks van alles leren over die functie van de onderofficier. André, heb je eigenlijk wel eens naar onze podcast geluisterd?
Ja, een aantal keren.
Kijk.
Ik pak er gewoon af en toe eentje uit. En soms luister ik ze niet helemaal uit. In de auto hè, is het vaak. Maar het is, soms een heel warm bad. Hè. Dus voelt dat eigenlijk, omdat je toch wel weet vaak welke kant het opgaat. En welke punten er gemaakt zouden kunnen worden. En die worden dan meestal ook wel gemaakt.
Jij kent ze zo goed dat dat...
Dat wil ik niet zeggen. Maar ik bedoel, we komen allemaal uit hetzelfde métier. Hè. Dat is nou helemaal zo.
En is het jou wel eens opgevallen dat Peter en Mart het vrijwel altijd met elkaar eens zijn?
Ja.
Ja, nou, dat is onze luisteraars ook opgevallen. En we hebben er hier een beetje een grapje van gemaakt. Hè? Dat mocht het moment voorkomen dat jullie niet met elkaar eens zijn, dan drukken we op een denkbeeldig belletje.
Okay.
Alleen we hebben niet echt een belletje. En dan kregen we een mail van een luisteraar, Toon van der Ploeg. Mailde ons het volgende. Met veel genoegen luister ik naar jullie podcast. De vaak ingewikkelde materie in duidelijke taal uitgelegd. Ook voor de leek begrijpbaar. Met humor, maar wel serieus. De generaals zijn het bijna altijd met elkaar eens. In het uitzonderlijke geval dat jullie het niet met elkaar eens zijn, praten jullie over een belletje. Maar dat belletje hoor ik nooit. Om die toch wel ernstige tekortkoming op te lossen, heb ik jullie dit belletje opgestuurd. Nou, en er stond vandaag hier bij ons in de studio inderdaad een doos klaar. Nou, kijk eens. Daar is hij. We gaan hem even... ik pak hem uit. Het wordt een hele andere podcast zo. Dit is hem. En ja.
Moet nog gemonteerd worden.
Ja, het is meer zo'n belletje wat op het bureau staat bij als je in een hotel of een zo binnenkomt.
Als je een service wil, maar even kijken of je het doet. Hij doet het.
Hij doet het.
Pabo verblikt of verbloost niet, die doen jullie maar.
Ja, jouw hond is mee, die reageert er niet op. De bel van Toon, bij deze. Ja, ik hoop dat we hem veelvuldig gaan gebruiken.
Dank.
Mooi toch?
Ja, mooi.
Nou, ter zake dan maar, denk ik, voor vandaag. Poetin, die heeft de verkiezingen, zeg ik tussen aanhalingstekens, ruim gewonnen en is herkozen tot president van Rusland tot en met 2030. 6 jaar. Wat denken jullie dat dit van invloed gaat zijn op de oorlog in Oekraïne?
Nee, ik denk dat de lijn gewoon doorgezet wordt. Mm-hmm. Alleen, ja, de grote vragen zijn van... gaat hij nog stringenter optreden? Gaat hij nog meer van zijn eigen samenleving vragen? Je hoort al dat hij verhalen geeft, ook naar de top toe, naar de elite van... jongens, het gaat jullie wel nog de komende tijd pijn doen... Hij heeft met Medvedev vlak voor de verkiezingen nog eens een keer even een strak veiligheidsplan laten uitkramen.
Zijn premier, hè?
Ja. Een 7-puntenplan, nou, wat onvoorteerbaar is voor de rest van de wereld.
7-punten vredesplan, ja. Wat is dat precies?
Ja, nou, daarin gaat Medvedev ervan uit dat de Oekraïners aanvaarden dat ze verslagen zijn, zich onvoorwaardelijk overgeven. Oekraïne wordt gedemilitariseerd, er een machtswisseling gaat plaatsvinden. De VN moet Oekraïne niet meer als zelfstandige staat erkennen. En de Oekraïners moeten ook nog herstelbetalingen doen. Nou, dat soort dingen staan er allemaal in. Ja, dat is niet alleen voor Oekraïne, dat is voor een groot deel van de wereld gewoon niet te verteren.
Nee.
Maar ja, je ziet dat ze dan in hun standpunten aan het verharden zijn. En de grote vraag is natuurlijk, wat gaat hij doen aan de capaciteiten van zijn krijgsmachten in de toekomst? Want zijn intenties zullen niet veranderen.
Die analyse van gisteren sluit me aan. De analyse van het Instituut voor de Study of War. Ja, ik zeg, luister, er zijn 3 dingen aan de hand. Financieel gaat het Rusland goed. Het bruto nationaal product groeit vanwege de investeringen in de defensieindustrie. Die produceert ook relatief veel spul. En ze kijken of ze hun personele complement kunnen uitbreiden. Wat betekent dat? Dienstplichtigen mogen in principe niet buiten Rusland worden ingezet. In Oekraïne is dat vaak een probleem. Maar als ze een scenario kunnen creëren dat ze bijvoorbeeld worden aangevallen door NAVO, tussen aanhalingstekens, en dan kunnen ze die dienstplichtigen wel gebruiken. Dus je ziet dat ze bezig zijn om een krijgsmacht uit te breiden. En de consequentie daarvan is eigenlijk dat waar de Duitsers zeiden, nou, ze hebben 5 tot 8 jaar nodig om conventioneel na deze oorlog weer een dreiging te vormen voor de Baltische Staten, gaan ze nu vanuit, dit instituut, dat het misschien wel 2 tot 3 jaar is. Dat is veel korter en veel sneller. En ze zeggen, ze hebben zoveel conventioneel vermogen bouwen op dat ze en een oorlog in Oekraïne zouden kunnen voeren en een oorlog in de Baltische Staten kunnen voeren. Daar moeten we wel gelijk bij zeggen, wat ze ook doen conventioneel, zolang de Verenigde Staten in NAVO zitten en zich verbonden voelen met Europa, zal Rusland militair nooit de opperhand hebben. Maar als de verkiezingen in de Verenigde Staten leidt tot een verwijdering, dan hebben wij dus in Europa nog meer urgenter probleem als dat we dachten.
Ja, ja, wat ik eergisteren was het geloof ik opmerkelijk vond, is dat iedereen weet waar de verkiezingen naartoe gaat. Verkiezingen zijn nagenoeg afgerond. En dan is er iemand van het Defensiecomité uit de Doema die in Moskou roept van nee, we gaan dit jaar niet meer dienstplichtigen oproepen dan vorig jaar. En ze gaan niet naar wat wij de oorlog in Oekraïne noemen. Zij hebben daar een andere term voor. En dan denk ik, waar komt dit dan nou vandaan? Want ik denk dat Poetin... hij heeft mankracht nodig. En we weten dat hij de verliezen kan compenseren. Maar echt groeien met personeel, dat lukt hem bijna nog niet. Dus dan heb je een keer dienstplichtigen nodig. Ja, en als je dan hoort dat de minister van Defensie, Shoigu, die heeft eventjes geroepen hoeveel eenheden erbij wil hebben. Nou, ik hoorde gisteren in een ander programma dan waar Mart zat, dat het ging over 3 brigades waarmee ze nu dingen wilden gaan doen. Nou, ik denk dat
24 brigades.
Je hebt het echt over heel veel divisies. Ja. Een legerkorps, legers die ze erbij willen maken. Dat is echt gigantisch. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar waar haal je die soldaten vandaan? Ja. Dan moet je dus uiteindelijk iets met je dienstplichtigen gaan doen. Dat wordt een onpopulaire maatregel in de samenleving.
Ja, dat zou tot kritiek in eigen land, in Rusland, kunnen leiden.
Ja, die is er natuurlijk al veel al weggestopt, maar dat zou wel tot een verhoging van de kritiek kunnen leiden.
Ja. Is die analyse, Mart, waar jij het net over hebt... André, ik ben wel benieuwd hoe jij erop reageert. Want lang verhaal kort, Rusland is er eerder klaar voor, zal ik maar zeggen... dan we misschien met z'n allen hadden gedacht.
Ja, nou, als ik die aantallen hoor en als ik dan kijk... ik ben natuurlijk ook instructeur geweest en opleider... dan denk ik maar, hoe ga je dat in godsnaam voor elkaar krijgen? Want ga je niet mensen gewoon met een militair pak aan... ergens naartoe sturen zonder dat ze weten wat ze moeten doen. En ja, dat gevoel komt bij mij naar boven dan, als ik die grote aantallen hoor. En natuurlijk is het een gigantisch groot land met een gigantisch groot veel mensen. Maar ik denk, ja, hoe ga je dat voor elkaar krijgen zodanig dat die eenheden effectief zijn?
Ja, dus de vraag stellen is me ook al een beetje beantwoord, denk ik, zoals je bedoelt. Ja. Mart, schrok jij ervan, van die analyse?
Ja, maar het interessante was dat in die analyse van het ISW zeiden ze ook wat anders. Ze zeiden, de Russen zijn hun strategie aan het aanpassen. Waar ze vroeger zeg maar of veel aanval hadden zonder onderlinge samenhang, wat niet effectief was, zijn ze overgegaan naar met heel veel massa op een beperkt gebied aanvallen. Maar wat ze nu waarschijnlijk aan het doen zijn in de planningen is dat ze zeg maar op wat hoger niveau met heel veel grote eenheden zeg maar grote eenheden naast elkaar gaan positioneren om te kunnen aanvallen. Dus het voordeel daarvan is dat je niet alleen heel veel massa hebt, maar dat je ook een soort onderlinge samenhang tussen die aanval hebt. En dat ze hebben zelfs daar een heel plan voor. Dat ze zuid van Kupjansk, dat ligt zeg maar ten zuiden van Kharkiv in het noorden, met 4 eenheden willen aanvallen. En let op, hier komen ze. Dat is Noord, de 6th Combined Arms Army. Nou ja, de vraag is wat daar de sterkte van is, maar het zijn 4 kruisjes. Dat is heel veel voor de intimie. Dan de 1st Guard Tank Army, de 20th Guard Combined Arms Army, de 3rd Motorized Rifle Division en de 144th Guard Motorized Rifle Division. Als je downplayt, dan hebben ze 4 of 5 divisies eigenlijk klaarstaan om in de offensief te gaan. En waarom zeggen we dat? We hebben het al vaak gehad.
Over hoeveel? Even 4, 5 divisies?
Over 50,000-60,000 mensen, zo ongeveer. Ja. En wij denken dus, of dit is, weet niet, maar dat er een soort groot offensief komt. Dat ze in het offensief willen gaan. En dat Oekraïne ook bewust op de spaarbrander vecht om te zorgen die schaarse middelen die we hebben, die gaan we pas inzetten op het moment dat we weten waar het offensief is. Maar ze zeggen ook, dat instituut van de Study of War, het interessant is, je kunt die plannen wel goed maken, maar tactisch werkt het nooit door. Dus op de grond, waar zeg maar de officier en de onderofficier hun werk zouden moeten doen, hebben ze geen succes omdat ze te weinig vakmanschap en leiderschap hebben en oefening en training om wat er wordt uitgedacht op de bureaus ook te kunnen omzetten in effectief militair vermogen.
Ja, dus even de vraag, ik ben het wel met Mart eens, maar wat succes is.
Ik wou bijna op het belletje drukken, maar...
Nu iedere dag ergens maken de Russen wel weer terreinwinst.
Ja.
Nogmaals, ten koste van heel veel. En ze zijn dus echt bezig, de Oekraïners, eigenlijk toch wel over de volle breedte van het front gewoon te binden. En te zorgen dat ze hun spullen zo goed mogelijk moeten inzetten, de Oekraïners, om het nu al te stabiliseren. Dat is allemaal voorwerk voor wat er moet komen. Ja. Dat moet uiteindelijk, die aanval moet natuurlijk met succes hebben, dat ze een doorbraak krijgen en dat ze echt door kunnen hollen. En dat ben ik zeer benieuwd of dat wel gaat gebeuren. Want ik denk dat de Oekraïners net zo goed als dat instituut voor Study of War weten welke intenties en plannen er aan de Russische kant zijn. En ze daar in ieder geval een goede inschatting van kunnen maken. Dus ik hoop in ieder geval, en ik denk ook wel dat de Oekraïners er klaar voor zijn, dat is geen garantie dat je het ook tegen kunt houden.
En misschien goed om even erbij te zeggen, aanval is moeilijker dan verdedigen. Hè? Jouw coördinatie in de diepte, wie zit waar, of in de breedte, waar zitten de mensen naast mij, is natuurlijk veel moeilijker dan dat je een statische verdediging die je helemaal kunt voorbereiden. Dus het vergt ook heel veel van die middelslagen van leiderschap van het Russische leger om dit überhaupt te kunnen doen.
Ja. Als we even inzoomen op de kaart. Peter, je wilde even stilstaan bij Zaporizhia. Kennen we natuurlijk, want de kerncentrale daar staat. Wat gebeurt daar?
Ja, omdat we hebben het veel over de gevechten, de tactiek, de strategie. Als je niet oplet, vergeet je af en toe dat er ook andere hele kwetsbare dingen zijn. En die kerncentrale in Zaporizhia, dat blijft kritisch. De Russen hebben hem overgenomen. Die hebben daar personeel vastgehouden en eigen personeel naartoe gebracht. En zo af en toe mag het internationale, ik moet het in het Engels, Atomic Energy Agency, de IAEA, die mag daar gaan kijken, maar soms ook niet. En ik vond het wel heel opmerkelijk dat er eigenlijk begin van de maand al een oproep vanuit dat instituut was om alle Russen nu maar weg te halen uit Zaporizhia en het weer terug te geven voor controle aan de Oekraïners. Nou, als je dat doet, weet je op voorhand al dat dit niet door de Russen geaccordeerd wordt. De Russen hebben ook gelijk genoemd van wijzen we af en jullie komen aan onze integriteit, dat soort termen. Maar dit is voor het eerst dat zo hard dat instituut roept dat laat het de Oekraïners nou doen. En dan begin ik me wel zorgen te maken. Want als daar iets fout gaat, ja, dan hebben we gewoon, dan heb je geen gevechtshandelingen meer nodig en ook geen nucleaire bom meer. Want dan knapt het daar een keertje. En dus ik was erg bezorgd toen ik dit signaal kreeg.
Ja. Verder zien we ook deze week, Mart, dat de Russen heel erg aanval hebben opgeschroefd op de Oekraïnse energievoorzieningen.
Ja, afgelopen nacht vooral.
Ja, wat voor operatie is dat?
Nou, wat je natuurlijk ziet is dat we een patroon bij Oekraïne zien. Die heel diep in Rusland operaties uitvoeren naar kritieke punten. Bijvoorbeeld vliegvelden of spoorwegbruggen of raffinaderijen om de productie van oorlogstuigen tegen te gaan. En je ziet dat Rusland daar nu op reageert door een aanval op Kiev gisteren. Maar ook op een massale aanval op de energievoorziening. Waarom doen ze dat nou zo massaal? Omdat je dan de luchtafweer van Oekraïne kunt verzadigen, zoals het heet. Ze kunnen wel heel veel neerhalen, maar je haalt nooit alles neer. En dus in heel delen van Oekraïne is het licht weer uit. Is er geen stroomvoorziening. Dat is voor een deel een reactie op de aanvallen die Oekraïne diep in Rusland doet. We hebben het vaak gedaan. De winter voor deze winter hadden we heel consistent gezien dat gebeurde. Maar je ziet dat die diepe operatie naar elkaars achtergebied, dat gaat elke dag nog door. En dat is vaak een aspect wat we wel eens vergeten. Net als dat op de zee de invloed van de Russen veel minder is geworden in het westen deel van de Zwarte Zee. Dus al die panelen, al die schaakborden, zee, land, lucht, zijn echt nog steeds aan het schuiven.
Gaan we even naar een luisteraarsvraag. Die is van Johan Noom. Hij schrijft ons: waarom is alles wat de Russen inzetten geconcentreerd op het oosten en vallen ze niet aan vanuit het noorden? Dan zitten ze gelijk achter de verdedigingslinies van de Oekraïners, of is dit gebied ook zwaar verdedigd?
Ja, het is zwaar verdedigd. En dan kom je ook in het gebied waar nu die eenheden met Russische mensen Rusland af en toe binnenvalt. Maar volgens mij, Mart, heb jij al eerder uitgelegd dat het terrein daar niet zo lekker is. Hè?
Het terrein is heel moeilijk, maar het gaat vooral om Kharkiv daar. En Kharkiv is voor Oekraïne vanaf het begin af aan een stad met een grote symbolische betekenis. Niet alleen omdat het de tweede stad is van Oekraïne, maar ook omdat in de Tweede Wereldoorlog daar heel hard is gevochten. En dat toch een soort symbolische werking heeft van weerstand. En die omgeving van Kharkiv is tot in de treuren voor de verdediging voorbereid. Dus het zou makkelijk zijn voor de Russen om daarheen te gaan. Waarschijnlijk zou het ook best een hoofdprijs kunnen zijn in een offensief. En misschien nader dan wel vanaf het zuiden. Want als ze daar doorbreken, heb je een andere route. Maar van direct van Rusland naar Kharkiv te gaan, en dat is niet zo ver. Ja, er zitten heel veel verdedigingslinies. Die is echt tot in de treuren ter verdediging voorbereid. Dus dan ga je eigenlijk jouw kracht tegen de kracht van de verdediger zetten. Doesn't make sense.
We hebben het uitgebreid gehad over hoe Rusland zich op allerlei manieren voorbereidt op een offensief. Ondertussen blijft het Oekraïense leger kampen met mobilisatieproblemen. Een paar berichten van deze week. Het Oekraïense legerleiding had om 500.000 extra militairen gevraagd. Dat is één. Ze slagen er onvoldoende in om verliezen te compenseren en militairen aan het front af te lossen. Een adviseur van het ministerie van Defensie zei onlangs dat mannen moeten accepteren dat er geen tijd meer is om thuis te zitten. 10.000 Oekraïense mannen proberen het land te ontvluchten via grensrivieren of door het Karpatengebergte te klimmen. En dan was er ook nog een bericht van een Oekraïense corruptieorganisatie die ontdekte dat er een zwarte markt is voor schijnhuwelijken.
Anticorruptieorganisatie.
Ja, anticorruptie. Je hebt gelijk, anticorruptieorganisatie. Anticorruptieorganisatie. Dat er mannen zijn die betalen voor een huwelijk met een vrouw die een medische beperking heeft. Zo worden ze mantelzorger van die vrouw en op die manier uitgezonderd van mobilisatie. En worden ze zelfs in staat gesteld om het land te verlaten. Ik dacht, als je het zo even opzomt, dat klinkt niet goed.
Nee, maar dit is van alle tijden. Mm-hmm. Ik bedoel, er is nooit een oorlog geweest waarin mensen niet hebben geprobeerd om te duiken voor de oorlog. En dat soort berichten komt natuurlijk nu meer omdat deze oorlog zo verschrikkelijk lang duurt. En het oorspronkelijke reservoir, dat begint op te drogen. Maar we kennen dezelfde verhalen in Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, in Engeland in de Tweede Wereldoorlog, in Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog. Dus dat verhaal zien we eigenlijk veel vaker. Oorlogen die beginnen vaak begeisterd, zoals de Duitsers zouden zeggen. En als de realiteit van de oorlog indaalt en de verliezen komen en de gruwelijkheden van de oorlog worden duidelijk. Ja, dan zijn er heel veel mensen die zeggen, nou, alles is goed, maar dit ga ik niet doen.
Maar het geeft gewoon aan ja, hoe moeilijk Oekraïne het heeft. Mm. En ja, dan is er toch altijd, ik blijf er maar op terugkomen, is er maar één ding. We moeten ze blijven steunen. We moeten ze het gevoel geven dat ze in ieder geval niet helemaal alleen staan. En dus humanitair steunen, economisch steunen, financieel steunen, militaire met spullen en dergelijke en opleidingen steunen. Dat is echt nodig om uiteindelijk het moreel van de Oekraïnse bevolking hoog te houden. We hebben al zo vaak uitgelegd dat het daar uiteindelijk om gaat. De wil om te winnen, die moet wel in die bevolking blijven. Want anders dan gaat het fout.
Nou, en ik dacht juist omdat die zo vaak is geprezen, ook hier door ons, het moreel en inderdaad de wil om te vechten en te winnen. Als je dan dit soort berichten leest, dan is dat wel schrikken. André, hoe luister jij naar dit soort berichten?
Ja, je probeert daarin in mee te schakelen. Van wat betekent dat nou voor de mensen daar? En wat Mart zegt terecht, het duurt al zo lang. Dan ga je dit soort effecten krijgen. Ik denk dat het daar niet al ontkomen kan. En de hulp van ons is natuurlijk puur materieel gezien. En we kunnen ze misschien wat voorzien, misschien wat inlichting of wat dan ook. Maar dan houdt het mee op. Ja. Ik vraag me wel af, wat gebeurt er allemaal in die zones met de mensen daar? Is daar nog veel bevolking die zich daar nog probeert
André,
te leven?
We kennen het verhaal van Avdiivka, waar een nieuwe eenheid werd ingebracht om eigenlijk te zorgen dat ze de stad los konden laten. En die kwamen nog steeds, terwijl ze eigenlijk de stad loslieten voor de Russen, kwamen nog steeds mensen van de bevolking tegen, die daar dus maandenlang onder de beschietingen hadden doorgeleefd.
Ja.
Misschien een raar vraag, maar vinden jullie er eigenlijk iets van het feit dat mensen de plicht om te vechten voor je land, dat in oorlog is, ontlopen?
Ja,
nou kijk, ik ben sowieso altijd blij dat we allemaal anders zijn. Mm-hmm. Anders zou het een hele saaie wereld zijn. Maar als jouw land in zulke omstandigheden zit, dan denk ik van, dan moet je ook jouw steentje bijdragen.
Mm-hmm. Wat denk jij, André?
Zeker. Maar misschien is dit de verkeerde bloedgroep nu aan tafel. Want misschien denkt mijn zoon er wel heel anders over, bij spreken. Mm. Maar ik denk dat als het dichterbij komt, dat je toch gaat schakelen.
Ja.
Er moet iets gaan gebeuren dan. En we proberen natuurlijk, dat zie je ook op tv, op allerlei programma's signalen af te geven. En dat het echt wel ernst is. Ja, in hoeverre landt dat? Dat is denk ik toch het verhaal.
Maar ze hoeven niet allemaal in de krijgsmacht. Hè? Ze kunnen ook in de rest van de samenleving kunnen ze van alles doen. Mm. Dat zijn keuzes. Ja,
en dus je hoeft niet naar het front om wel je steentje bij te kunnen dragen aan de strijd. Ja. Dan heb ik nog een luisteraarsvraag van Charlotte Baks. Zij schrijft ons: ik ben moeder van een zoon. Elke keer als ik berichten hoor over een grote hoeveelheid vermoedelijke slachtoffers, doet mijn hart een beetje pijn. De grote druk en dwang die de Russen gebruiken, doet mijn bloed koken. Ik denk dan aan alle moeders die hun zonen nooit meer terug zien komen. Als jullie beschrijven hoe groepsgewijs de aanval van de Russen soms werkt, hoe ziet het er dan na al die dagen uit als je als recruit deze dagen naar voren wordt gestuurd? Loop je letterlijk over de lijken? Enerzijds ben ik benieuwd naar het antwoord, anderzijds schuw ik dat antwoord. Mocht mijn vermoeden door jullie bevestigd worden, zijn hier dan bijvoorbeeld satellietbeelden van? Zou het dan niet eens tijd worden dat wij via een geweldig hackersteam zorgen dat die beelden in Rusland terechtkomen, zodat alle moeders weten waar hun zonen uiteindelijk eindigen?
Nou, of dat beelden zijn, dat weet ik niet. Maar verhalen zijn er te over. Met name van Oekraïnse kant. Die gewoon zeggen van, we zien een aantal Russen op ons afkomen. Letterlijk, die maaien we neer. En een tijdje later komen de volgende. En daarna komen weer de volgende. En dan zie je dus dat Russen over gedode of gewonde collega's heen moeten. Of daar langs op moeten om voorwaarts te gaan. En dan bij die Storm Z-eenheden vaak gedwongen voorwaarts gaan. Dus dat is gruwelijk. Maar ik weet niet of er beelden van zijn. Ik weet niet of jij ze gezien hebt, Mart?
Nou, er zijn ook beelden van, je hebt sites als Reddit heet dat. Daar kun je die beelden ook wel zien. Alleen weet nooit of die beelden ook daadwerkelijk echte beelden zijn. Dus moet je heel terughoudend zijn. Maar ik durf te stellen, hoe raar het ook klinkt, dat veel moeders in Rusland wel weten hoe het aan het front aan toe gaat. Ik denk niet dat je dat kunt weghouden. Als je zoon al 2 jaar weg is en niet terugkomt. Vind ik op Telegram groepen met dames die roepen, waar is mijn zoon, hè, na 2 jaar? En die gruwelijkheden kun je niet stilhouden. De vraag is, waar leidt het toe? In een regime wat een repressie kent die ongekend is. Die we helemaal niet kunnen voorstellen aan ons. En de vraag is, wanneer zien we dat het echt invloed gaat hebben om het regime? Tot nu toe niet. Maar we zagen wel dat heel veel mensen bij de uitvaart van Navalny, daar hebben we het over gehad vorige keer, bloemen durfden leggen. Of dat mensen toch om 12 uur gingen stemmen. Ondanks het feit dat we het aanraden het niet te doen. Dus volgens mij hebben we vorige keer het woord veenbrand gebruikt. Dat is nog steeds zo. Maar we weten niet wanneer de veenbrand aan de oppervlakte komt. En misschien gebeurt dat wel nooit.
En ik snap de emotie van de moeder.
Ja.
Ik was zelf op uitzending geweest. En ja, mijn vrouw had mij leren kennen toen ik al in uniform liep. Dus ja, dat was part of the deal, om het zo te zeggen. Maar toen mijn zoon voor het eerst op uitzending ging, gewoon in een gesprek, we hadden het eigenlijk er helemaal niet over, zegt ze opeens tegen mij, het is toch anders.
Ja.
Ja, dat begreep ik wel.
Ja. Laten we voor nu de aandacht verleggen naar Gaza. Maandagochtend zijn daar speciale Israëlische commandotroepen, ondersteund door artillerie en tanks, het Al-Shifa ziekenhuis binnengevallen. Die aanval duurt nog steeds voort. Het Israëlische leger zegt dat ze daar heel veel Hamas-militanten hebben gedood. Maar die informatie heb ik tot dusver nergens geverifieerd gezien. Hebben jullie zicht op de operatie daar in dat ziekenhuis? Wat gebeurt daar?
Nee, je ziet alleen wat er internationaal aan beelden wordt vrijgegeven. En dan wordt er bewijs neergelegd door de Israëli's van een aantal wapens die ze in dat ziekenhuis hebben gevonden. Ja, zeg het maar.
Ja.
Ja, het kan ook gewoon zijn dat er gewonde Hamas-strijders binnen zijn gebracht. En ze hebben de spullen, hun wapens afgepakt, ergens in een hoek gegooid, want ze zijn bezig mensenlevens te redden. Zo'n beeld kan ik me ook voorstellen. Dus ja, dat is voor mij geen bewijs wat feitelijk zegt van hier waren strijders. Ik geef onmiddellijk toe dat het niet ondenkbaar is dat er strijders in dat ziekenhuis zitten. Maar om een heel ziekenhuis op zijn kop te zetten, ja, dan vraag ik me af, wat moet er dan als rechtvaardiging zijn om dat te doen?
Ja.
En wat ik me afvraag is, wat is dan het succes van het operatieconcept van Israël? Want het Al-Shifa ziekenhuis ligt niet in het zuiden. Dat ligt in het midden en dat ligt in het noorden. Dus kennelijk is Hamas dan, als ze daar vechten hebben, nog steeds in staat om binnen Gaza te gaan verplaatsen en nieuwe fronten te gaan openen. En dat is eigenlijk in lijn wat we al vaker zeiden. Als je zo'n gevecht moet voeren tegen een bevolking, tegen een groepering waarbij de vijand niet goed kunt zien of identificeren, ben je dan überhaupt in staat om Hamas uit te schakelen? We hebben heel vaak gezegd dat wij denken dat het politieke doel militair vrijwel onmogelijk is. Je kunt ze militair gaan degraderen, maar je kunt ze niet uitschakelen. En dat valt mij op. Het is niet in het zuiden, het is niet in Rafah, het is in een ander deel.
Eigenlijk
van Gaza.
Zeg jij, het feit dat het dus niet in het zuiden is en dat ze dus blijkbaar, hè, als het zo is, Hamas moeten bestrijden in andere delen, dat geeft eigenlijk een beetje het mislukken aan. Want dan kunnen ze dus, zoals je zegt, nog verplaatsen.
Ja, dat hoeft niet.
Dat hoeft niet.
Het kunnen natuurlijk ook gewoon lui zijn die hun kop laag hebben gehouden.
Ja.
Ja, en die misschien in het begin wel gevochten hebben en daarna hebben ze hun wapens verstopt of weggegooid.
Ja.
En lopen gewoon als burger rond. Zeg het maar.
Ja.
En die houden een paar weken lang, een paar maanden lang houden ze zich gedijst. En dan krijgen ze een seintje van, jongens, jullie moeten toch weer in actie komen. Dus dat is zeer wel mogelijk.
En dat is waarom wij zeggen, ja jongens, wat is hier het politieke doel en kun je dat überhaupt meer te gaan bereiken?
Ja.
Ik moest ook even terug aan Afghanistan. Hè? Dan had je het eigenlijk ook. Hè? Hebben ze onder hun lange jurk een Klasnikov of hebben ze daar een schop om het land te bewerken? Je weet nooit wie je vijand is op dat moment. Hè? Dat is heel moeilijk. En je kan wel zeggen, ik heb nummer 2 uitgeschakeld, maar dan staat er een nieuwe nummer 2 op. Hè? Want die cellen blijven denk ik toch overeind. Dus het is een heel moeilijke.
Ja.
Moeilijke oorlog.
Ja. Het gaat deze dagen heel veel over Rafah, de grote stad in het zuiden van de Gazastrook. Netanyahu heeft steeds gezegd, we moeten Rafah binnenvallen. Heel veel internationale druk is er nu om dat tegen te gaan. Onze eigen demissionair premier Rutte, die heeft daarover gezegd, als Israël Rafah binnenvalt, zal dat een gamechanger en een humanitaire ramp zijn. Dus net als andere westerse bondgenoten voert Nederland de druk op. Ik dacht toch wel even, het woord gamechanger valt, Peter.
Ja. Wat bedoel je? Het is nu al een, wat er in Gaza gebeurt, een humanitaire ramp. Die wordt alleen maar nog groter als ze Rafah binnen gaan vallen. Dus daar heeft hij hartstikke gelijk in. En ik denk dat je dit woord gamechanger niet moet zien als er verandert iets daar op het strijdtoneel. Hij bedoelt dat meer voor de positie van de Nederlandse regering in deze. Maar gamechanger wordt dan vaak toch door mensen onmiddellijk geduid als van daar gaat iets veranderen. Hmm. En dat zie ik niet gebeuren. Maar ja, dat de Nederlandse regering dan zijn standpunt heroverweegt. Dat vind ik alleen maar prima. Want ja, ik heb al eerder aangegeven. Ik heb moeite met de proportionaliteit van wat daar allemaal gebeurt.
Ja. Overigens. Rutte, maar ook de Europese Unie, praat niet over sancties. We praten nu toch niet over sancties. Dus tot nu toe is het vooral woorden en waarschuwingen. En het duidt er een beetje op dat de strategische steun in Israël steeds meer afbrokkelt. Dus je moet je afvragen als Israël, is dit ons wel waard? Maar het woord sancties, dat hebben we nog niet gehoord. En dat is een volgende stap in escalatie in dit conflict.
Ja. Dus nu is het ook heel erg de vraag, want ik begreep dat er ook Israëlische afgevaardigden nu naar de VS gaan om daar de plannen voor Rafah uit te leggen. Maar denk je dat ze daar ook maar iets in kunnen doen waardoor de VS zegt, oh nee, dan is het goed? Kan me niet voorstellen.
Nee, ik ook niet. Want hoe omzichtig je ook Rafah binnengaan. Wat was het, meer dan 1 miljoen mensen die daar zitten. Ja. Zodra ze met die actie beginnen die 1 miljoen mensen te bewegen. Hmm. En dat leidt tot chaos, ellende en alleen maar nog meer trieste feiten.
Maar het zou ook zelfs kunnen dat de lijn van Netanyahu zo hard is, omdat hij die gijzelaars vrij wil hebben en een sterke onderhandelingspositie wil hebben. Want dat speelt natuurlijk ook nog. Hè?
Ja.
Gisteren zijn er weer stappen gezet, zegt zowel Blinken als de Israëli's zelf, in de onderhandelingen om tot een tijdelijke wapenstilstand in een eerste fase te gaan, waarbij dan een aantal gijzelaars worden uitgeld. Dus er speelt van alles door elkaar op diverse borden. Maar we zien wel, en dat is best wel een rode lijn. Je kunt Hamas niet vernietigen. En B, naarmate deze oorlog langer duurt, brokkelt de steun, de strategische steun aan Israël af. Dus je moet afvragen of tijd wel voor Israël is. Dat begint echt te kantelen.
Ja. Die afbrokkelende steun hangt ook samen met het chronisch tekort aan voedsel dat er is voor inwoners in Gaza. Via de lucht, zee en over land komt wel noodhulp binnen. Maar dat is veel te weinig dan wat er nodig is voor 2,3 miljoen Palestijnen. Israël bepaalt nog steeds hoeveel humanitaire goederen het afgesloten gebied per vrachtwagen binnenkomen. De EU-buitenlandcoördinator Borrell en ook veel hulporganisaties zeggen dat Israël bewust een hongersnood keert. Oftewel honger gebruikt als wapen. Is dat een analyse die jullie ook zien?
Nou, als je kijkt naar de ellende die er is en hoe de Israëlische krijgsmacht, overheid, maar ook delen van de bevolking gewoon bezig zijn om te traineren dat er voldoende voedsel binnenkomt. Ik denk dat de meeste mensen wel hebben gehoord van dat gewoon groepen burgers gewoon vrachtwagens proberen tegen te houden. Vrachtwagens met hulpgoederen voor Gaza. En dat wordt dus toegestaan uiteindelijk door de militairen. Dan kun je toch wel zeggen dat ze echt bezig zijn om de boel te traineren en dus de hongersnood in Gaza alleen maar te vergroten. En ja, dan kun je zeggen, ja, wij willen alles controleren om te kijken of er geen spullen in zitten die Hamas kan gebruiken. Ja, maar waar zet je dan de grens? Bij tenten, bij voedsel, bij drinken, bij brandstof. Dus ik snap wel dat je in ieder geval wil zorgen dat ze geen wapens en dergelijke naar binnen krijgen of communicatieapparatuur. Maar jongens, laat die vrachtwagens met voedsel gewoon door.
Er wordt op het belletje gedrukt.
Nee, even testen of je het doet. Maar de vraag is, wat is bewust? Wordt het geaccepteerd als een side effect van de militaire operatie of wordt honger bewust als een wapen ingezet? Mm-hmm. Dat vind ik een hele moeilijke vraag om te beantwoorden.
Ja.
Ik zie wel het effect op de grond, maar of het nou een neveneffect is van het optreden van Israël.
En ja, maar Matt, je hoeft toch de Israëli's niet meer uit te leggen hoe groot de ellende voor de Palestijnse bevolking is. En natuurlijk, Israël is enorm verhard na 7 oktober. Wat ik begrijp, maar ik begrijp en goed vinden zijn 2 verschillende dingen.
Ja.
Ja? En ze weten wat er aan de hand is. Ze weten dat er miljoenen mensen gewoon honger lijden en dat er kinderen en misschien ook wel volwassenen overlijden van de honger. Dan moet je op een gegeven moment ook je koers herijken.
Ja, maar dat is zoals wij er naar kijken. Mm-hmm. Maar wat wij niet weten is wat is de impact van 7 oktober op de Israëlische maatschappij. We zien dat mensen die heel tolerant waren naar de Palestijnen na 7 oktober volledig zijn gedraaid.
Ja.
Maar ook volledig zijn gedraaid. En in plaats van als je wordt geslagen de andere wang toekeren, is het oog om oog en tand om tand. Om zeg maar met Bijbelse spreuken te gaan spreken. Dus het is zo. Er is hongersnood en het interesseert de Israëli's niet zoveel. Dat is allemaal waar. De vraag is het een bewuste campagne of is het gewoon een effect wat men accepteert omdat Palestina, in dit geval Hamas, moet worden gestraft?
Wat ik in dat licht wel opmerkelijk vond, was een parlementslid, Tali Gottlieb van Likud, regeringspartij, begin van dit jaar riep om de blokkade van noodhulp niet te doorbreken. Zij zei, zonder honger en dorst onder de bevolking van Gaza zullen we niet in staat zijn om medewerking te krijgen en zullen we mensen niet kunnen omkopen met eten, drinken en medicijnen om inlichtingen te verkrijgen.
Nou, maar het is natuurlijk niet alleen enig te verkrijgen. Het is ook wat Mart net al aanhaalde. Ze willen maximaal druk toch opzetten om die gegijzelden vrij te krijgen.
Ja.
Ja, en daar gebruiken ze dit middel ook voor.
Ja, dat is wel een cynische conclusie.
Ja.
Ja,
ja, dat is het dan. Laten we, kijk, altijd vanuit de uitzichtloosheid van Gaza is het misschien mooi om even een blik op de geschiedenis te werpen. Want Mart, jij maakt nog een podcast samen met jouw zoon, geschiedenisleraar, Veldheren Historisch. Is ook deze week weer een nieuwe aflevering van. En wat kunnen we daarin horen?
Het gaat over de generaal Winkelman. Dat was de Nederlandse bevelhebber in de Tweede Wereldoorlog. Moest dus de plannen maken en uitvoeren toen de Duitsers binnenvielen. Er zijn eigenlijk twee dingen heel interessant in zijn loopbaan. Het eerste is, op 13 mei was hij de enige baas in Nederland. Want de regering was weg naar Londen. En volgens mij de minister van Financiën zei op het laatste moment, maar jij bent de baas, neem maar een goed besluit. En de rest was er gewoon niet. Hij was gewoon de volledige baas van Nederland. En moest hij ook capituleren op 14 mei. Ja, dat zal een hele eenzame strijd zijn geweest. En hij is een van de weinige officieren geweest die heeft geweigerd om de loyaliteitsverklaring te tekenen naar Duitsland. Dat betekent, alle officieren moesten tekenen dat ze geen activiteiten zouden ondernemen tegen de Duitsers. En hij heeft geweigerd dat te ondertekenen. En is er voor 5 jaar in krijgsgevangenschap gegaan. Een hele consequente, stringente man. Ook een verbinder, zou ik nu zeggen.
Maar Mark, hij was toch net als ons, was hij toch al buitengewoon deskundig, of niet?
Hij was buitengewoon deskundig. Hij is teruggeroepen toen de minister van Defensie, die toevallig een overste was, ruzie kreeg met de generaal Reinders, de voorganger van Winkelman. En die twee mochten elkaar al niet vanuit het verleden. Dus een ervaren militair als minister van Defensie is niet altijd een voordeel.
Kortom, een Nederlands veldheer. En waar kunnen mensen dat beluisteren, Mart?
Bij Podimo.
Kijk, dat dacht ik. Dan gaan we door naar ons thema van deze week, de onderofficier. Daarvoor hebben we André Odenkircher hier bij ons uitgenodigd. Marten, ik begin even bij jou. Want waarom gaan we het eigenlijk hebben over de onderofficier?
Ja, we hebben eigenlijk altijd wel een soort onderofficieren gehad. Maar het leuke is dat in de krijgsmacht nu, de Nederlandse krijgsmacht, speelt onderofficier een cruciale rol. Dat is degene die de opdrachten van de officieren moet vertalen in uitvoering. En daarom vinden wij dat de vakman, de leider en de instructeur. Dat is een cruciale schakel in operationele effectiviteit van de krijgsmacht. En dat is ooit een keertje niet uitgevonden, maar wel eigenlijk kreeg dat gestalte door Prins Maurits. Dat vergeten wij wel eens. Maar in de 80-jarige oorlog was Prins Maurits eigenlijk degene die zegt, ik heb mensen nodig die eigenlijk fulltime bezig zijn om soldaten hun vak te leren, dus te oefenen en te drillen en te tuchtigen als het nodig is, maar ook goed voor ze te zorgen. Dus op tijd te betalen en zorgen dat ze stro en huisvesting hebben. En dat werd dan de onderofficier. Daarvoor die tijd waren dat officieren, maar die waren vaak van afkomst. Het ging niet om capaciteit, maar waar je vandaan kwam. Maar fulltime onderofficieren hebben die zorgen. Wij zorgen voor de kwaliteit van de krijgsmacht. Wij zijn de ruggengraat van de krijgsmacht.
Mm-hmm.
Is eigenlijk een uitvinding van Prins Maurits. Dat weet
17 heel eeuw weinig mensen.
17 eeuw praten we over. Hè? Dus 1580 ongeveer daar in die jaren heeft hij dat eigenlijk ingevoerd. En dat leidde tot heel veel successen op het slagveld. Omdat zijn soldaten, dat waren huurlingen toen, geen dienstplichtigen, maar veel gemotiveerder waren, omdat ze dachten, hey, er wordt goed voor ons gezorgd.
Ja, maar dan moet je even iets uitleggen. Ze aten toch geen stro, hè?
Nee, ze sliepen op stro. Turf in je ronsel, stro, dat is geen mode meer.
Kortom, André, je staat in een lange traditie, zou ik maar zeggen. Wat doet de moderne onderofficier?
De kracht van onderofficier is eigenlijk dat hij zich verantwoordelijk is eigenlijk voor het niveau 1-2, noemen wij dat. En dat is het individu. Dus je bent verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor de opleiding en training van je mensen waar je het beheer over hebt. Hè? Want het grappige is, als onderofficier, je eerste functie is eigenlijk een commandantenstoel.
Wat betekent dat?
Dus dan ben je groepscommandant.
Heb je zo'n 8 tot 10 mensen waar je baas van bent? Hoe oud was je toen je begon als groepscommandant?
Ik was 19 jaar.
Kijk, dat is even voor de beeldvorming. Ja, 19 jaar en je wordt baas van 8 tot 10 mensen.
Ja. En dan had je een partij die splitte en daar ging je mee op pad.
Ja.
En dat is vallen en opstaan. En vroeger hadden we het 2-stappen-model bij de genie. Ik kom vanuit de oorsprong van de genie. Mm-hmm. Dat was meestal fout overnieuw. En tegenwoordig leggen we ook uit waarom je iets fout doet. Dus het gaat wel beter. Het gaat wel beter.
Daar hebben wij ook onder geleden aan.
Ja, precies.
En, het was wel,
En dan ga je dus op pad. En dan ga je dus, geef je leiding aan een groep. En dan heb je een pelotonscommandant. En een oudere onderofficier. Dat noemden wij dan de opvolgende pelotonscommandant. En die begeleiden je. En die gaven je aan wat er dus wel ging doen.
Ja.
Nu is het natuurlijk anders. Hè? Als je nu naar een groepscommandant wordt, in leeftijd variëren die. Maar die heb je ook nog, dat noemen wij de spijkerbroeken. Dus die komen rechtstreeks uit de burgermaatschappij en die willen graag onderofficier worden opgeleid. Maar we hebben natuurlijk ook de zogenaamde doorstromers. Dat zijn de groep betere soldaten, corporaals. Die zeggen van, nou, ik wil wel doorstromen.
Ik ga heel veel in, want ik hoor heel veel rangen en standen en functietitels voorbij komen. Peter en Mart, zijn jullie ooit onderofficier geweest? Hoe werkt dat precies?
Wij zijn kadet sergeant geweest, om de verwarring compleet te maken.
Okay.
Maar je hebt soldaten, hè? En dan heb je soldaat eerste, tweede, derde klas. Dan heb je de corporaal en de corporaal eerste klas. Ja. Dat zijn nog geen onderofficieren.
Uh-huh.
Dat zijn zeg maar soldaten die goed zijn in hun vak.
Ja.
Daarna krijg je de onderofficieren. Dat is sergeant eerste klasse, sergeant-majoor, adjudant. En dan heet het bij de artillerie en bij de cavalerie weer anders. Maar laat het daar maar niet op ingaan.
maar dit is wat het bij de luchtmacht en de landmacht heet.
Ja.
En dan krijg je de officier. En dat begint van luitenant. En dan ga je via kapitein, majoor. En dan kun je eindigen als generaal.
Ja, kijk aan. En dus je kan onderofficier, als onderofficier kun je verschillende rangen hebben.
Ja.
Dat zeg ik goed. Ja. Ja. Okay, godzijdank.
We hebben daar in de piramide, noemen we dat dan.
Ja.
Ik merk, ik ben er 10 jaar uit, maar toch eigenlijk ben ik er niet uit. Ik kom helemaal in mijn dingetje.
En jij hebt uiteindelijk geschopt tot landmacht adjudant.
Uiteindelijk,
dat is de hoogste
functie,
rang die je als onderofficier kan bereiken, toch?
Je bent gewoon adjudant onderofficier.
Ja.
En daarin is het functiegebied, hadden wij op een gegeven moment de top van de piramide. En dat eindigde dan als landmacht adjudant.
Ja, en ik zag op de website van Defensie, ik had dus bijgezocht, wat je dan allemaal moet doen. Ik heb hier het lijstje. Er staat onder andere, vond ik heel leuk, het gevraagd en ongevraagd adviseren van de commandant landstrijdkrachten.
Ja.
Toen dacht ik, nou, die zit naast je.
Ja,
daar was je goed in, hoor.
Heb je vaak ongevraagd advies gehad?
Vooral het ongevraagde.
Ja. Nee, wat ik grappig vind, is dat jij dat leuk vindt. Jij vindt dat dus bijzonder. Maar wij in de krijgsmacht weten gewoon niet beter.
Ik denk inderdaad dat het soort van uitgesproken is van... Hey, je moet af en toe, zonder dat iemand daarom vraagt, aan de bel trekken. Vraag ik me inderdaad af van hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Nou, je ziet bijvoorbeeld in het bedrijfsleven dat bazen heel vaak soms rare dingen doen, omdat niemand een spiegel durft voor te houden. Terwijl de krijgsmacht wordt altijd geleid door een driehoek. En een driehoek is een commandant, een plaatsvondcommandant. Ja, want commandanten kunnen ook sneuvelen, dat moet doorgaan. En een onderofficier. En als die driehoek goed is samengesteld, dan houdt hij elkaar prima in evenwicht. Dan word je er eigenlijk alleen maar beter van. Ja.
En André, mocht je Mart echt tegenspreken?
Nou, dat werd zelfs gevraagd.
Ja?
Geëist eigenlijk een beetje. Maar ik denk, zoals iedereen moet het op zijn manier doen. Ik was niet iemand die continu aan de bel hing of zo. Ik praat altijd uit het collectief. Hè. Ik praat niet als lammertje dan, maar ik praat als namens de onderofficieren of wat ik waarnam bij een eenheid of wat dan ook. En er waren momenten bij dat ik dat graag 1-op-1 deed met mijn commandant.
Ja.
En soms stuurde mijn commandant mij ook wel eens ergens naartoe. Die zei van, joh, loop even mee. Ga eens even daar naartoe. Ik wil toch even weten hoe dat allemaal in de war steekt.
Ja, die stafadjudanten, de onderofficier naast de commandant. die zijn ook een heel goed oog en oor voor de commandant. En die rol vervul je dus. En dat is voor die onderofficier ook best wel eens lastig. Want aan de ene kant heb je de loyaliteit naar je collega's. Aan de andere kant heb je de loyaliteit naar de eenheid en naar de baas. Ja. En dus dan moet je een afweging maken van wat kan ik de baas wel vertellen, wat kan ik zelf oplossen. Dus dat, ze zitten ook af en toe een beetje tussen de molenstenen.
En had jij er ook een als commandant der strijdkrachten?
Jazeker. Ja,
dus jij kreeg ook ongevraagd advies?
Ja, zeker. Ik zei al, dat is voor ons zo vanzelfsprekend. Ik ben ermee mee groot geworden.
Ja.
Met een onderofficier als tweede man, als pelotonscommandant, wat André net vertelde. Ja, en ik kwam ook ik was dan 21 van de Militaire Academie af. In theorie wist ik wat ik moest doen, maar in de praktijk moest je nog een heleboel leren. En dan ben je blij dat zo'n ervaren onderofficier naast je staat, die je gewoon af en toe even achter de kast trok en zei, hey luid, was niet zo handig.
Hmm.
Ja, zullen we het er even over hebben? Nou, dus ja, daar groei je gewoon mee op.
Ja.
In de verdere commandantenlijn had je altijd zo'n onderofficier naast je staan. En ik heb er gehad, we hoefden alleen maar mijn camera aan te kijken.
Ja.
En dan wisten we het al.
Ja. Nou, ik moest ook wel, want ik vroeg net aan het begin van de opname van Peter had voor de grap gezegd waar Mart gaat, daar gaat André. Maar jij zei van, nou, ik probeerde ook juist misschien niet de hele tijd bij hem in de buurt te zijn.
Nee.
Is dat inderdaad wat je moet doen? Zoveel mogelijk in die organisatie rondlopen, met de mensen praten, terugkoppelen naar je baas?
Ja, het is niet het schoothondje van de baas. Hè? Nee, dat absoluut niet.
Nee,
hè?
Precies. Daar ben ik niet zo goed in. Maar je moet ook effectief zijn, zowel naar de eenheden toe als naar je commandant toe, hè, je baas toe. En daarom moet je effectief zijn. Hè. Dus je moet, ik noem het altijd pick your fight. Je moet goed weten wanneer je wat gaat roepen en wat dat ook voor consequenties heeft. Want je komt er al heel snel achter. Als je als landmacht dan iets vindt, dan kan dat een eigen leven gaan leiden. Dus je moet het ook goed onderbouwen. En je moet echt een punt kunnen maken. En anders moet je niks zeggen.
Maar het is zo wezenlijk in de krijgsmacht, die rol van die onderofficier. En toen wij in de jaren 90 van de vorige eeuw begonnen met toch beter na te denken over wat meer toegevoegde waarde van die onderofficier kon zijn.
En dat was dus ook eigenlijk na de Koude Oorlog en de overgang van dienstplicht naar beroepsleger.
En toen waren we bij de landmacht aan het nadenken met een werkgroep hoe we daarmee om moesten gaan. Ja, ik was toen commandant van een bataljon, zo'n 500 rode beretten. En toen heb ik mijn bataljonsadjudant, heb ik bij me geroepen, Arend, voor de intimie. Ja. En toen heb ik gezegd, Arend, wat weet jij van wat er al die ontwikkelingen zijn? En Arend zei, ik hoor wel eens wat daarna. Ik zeg, nou, dan moet je eens opletten. En ik pakte de telefoon, ik heb de baas van die werkgroep gebeld. En ik zeg, je hebt er een lid in je werkgroep bij. En Arend zat met grote ogen te kijken. En toen heb ik gezegd, want dan moet er ook eentje gewoon van de werkvloer moet er in die werkgroep zitten.
Ja.
En dan wordt mijn bataljonsadjudant.
Ja.
En ja, ik vond het zo belangrijk. Voor mij was het altijd, mijn adjudant zat erin. Maar twee, zo kon ik ook zelf invloed op die werkgroep uitoefenen. Want ja, iedere vergadering besprak ik met mijn twee voor. Want dit vond ik zo fundamenteel, die rol van die onderofficieren. Ik wilde daar wel de vinger aan de pols houden.
Zijn we als Nederlandse krijgsmacht eigenlijk uniek met die belangrijke rol voor de onderofficier? Hoe zit dat in landen om ons heen?
Nee, dat niet. Ik heb het voorrecht gehad dat ik een jaar naar Amerika mocht. Naar de United States Sergeant Major Academy. Ik wist bij God niet wat het betekende, die afkorting. Maar daar kwam ik vrij snel achter. En daar zie je dus dat met name de Anglo-Saxische landen ongeveer dit systeem hebben. Maar je moet ook kijken naar de cultuur van dat land. Ik denk dat daar ook een afspiegeling is. Dat vind je in iedere krijgsmacht terug. Dus waar wij met name de Amerikanen, Canadezen, Australiërs helemaal tot in de top meegaan, is dat niet in alle landen zo. Bij sommige landen stopt het op een bepaald niveau. Maar ik denk dat wij hier heel goed in gedijen. Het is ook continu hard werken. Soms denken ze wel, ik heb wel eens mensen van, ja, het is een erebaantje of zo. Nou, dan word ik een beetje gevoelig, ben ik dan.
Niet volgens ons drieën.
Gevoelig. Nee.
Dan krijg ik wat vlekjes in mijn nek. En dan probeer ik dat toch rustig uit te leggen. En soms leg je het niet uit. Dan denk ik, nou, het zal wel. Het is gewoon hard werken en dat is prima.
Ja.
Er is helemaal niks mis mee.
Maar ik vind het wel mooi dat je op die culturen wijst. Van een kleine anekdote. Ik zat in Bosnië. In het kamp buiten Sarajevo, kamp Boedmir. En we hadden daar een Duitse chefstaf, een generaal. En we kregen een nieuwe Engelse command sergeant major. En dat was een Schot, die dus in Kiel liep. En die kwam dus zijn opwachting maken bij de nieuwe chef staf. Nou, deze Duitse chinist overigens, die had gelijk als eerste actie, was hij op zijn tafel geklommen toen hij daar aankwam. Had de rookmelder losgeschroefd, want dan kon hij roken op zijn bureau. En die zat dus met een sigaretje in zijn asbak en die command sergeant major kwam binnen. En die meldt zich dus, zoals de Britten dat doen, pam pam met die voeten stampen, hand tegen zijn voorhoofd, zo. En uiteindelijk vraagt die Duits aan, wat wil je gaan doen? Wat zijn jouw prioriteiten? En die Brit zegt, my first priority is to see that in areas where you are not allowed to smoke, that people don't smoke. Nou, die Duitser die vrat zijn sigaret zo weer op.
Ja. Kijk, dus daar zijn ze ook voor.
Daar zijn ze ook voor.
Kijk, wij zeggen eigenlijk simpel, onderofficier is vakman, leider en instructeur. Dat is niet overal zo. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de voormalige Warschau-paktlanden en ook in Oekraïne en in Rusland, is een onderofficier vooral een vakman. Dus dat zijn mensen die alles weten van radio's of van voertuigen. Maar die combinatie met leider en instructeur, dat hebben ze daar eigenlijk niet. Mm. Daar hebben ze eigenlijk een systeem dat bijna alle functies worden door officieren gedaan. En in Scandinavië is dat eigenlijk ook zo. Dus het hangt ook een beetje van de cultuur af. En bijvoorbeeld toen het Oost-Duitse leger werd opgeheven en moest opgaan in het West-Duitse leger, was dat een groot probleem, want die cultuur van onderofficieren was totaal anders. Want in het West-Duitse leger hebben ze niet tot op elk niveau zo'n stafadjutant, maar ze hebben wel bijvoorbeeld commandanten die pelotonscommandant zijn. Dus een eenheid van 40 man leiden, dat is echt de ruggengraat van het Duitse leger. Dus dat moet allemaal weer aan elkaar wennen. Ben je bijna 15, 20 jaar verder om die culturen weer met elkaar samen te brengen. En het is cruciaal als je bijvoorbeeld op een missie gaat, dat je mensen hebt die ook die andere culturen kennen. Dat je daar een beetje rekening mee houdt. Anders kun je met andere landen kun je gewoon niet samenwerken. Dus je moet daar een beetje feeling voor hebben hoe dat gewoon zit.
Onderofficieren hebben in sommige landen ook een andere naam, toch?
Ja, in Scandinavië, maar dat weet je beter dan ik.
Ja, in Scandinavië, want ik denk dat de generaal van Uhm ooit de landmaradjutant Theo Whitlocks die kant even op heeft gestuurd. Die waren heel erg nieuwsgierig naar ons systeem. Mm-hmm. Maar daar was het woord onderofficier, dat viel niet zo goed in de gemeenschap daar.
Nee?
Nee, het woord onder voor de officier, dat was schijnbaar geen match. Ik weet er ook niet alles van.
Voelt dan een beetje alsof je minder bent of zo?
Ja, nou, en ik had de mazzel, of hoe je het ook noemt, in mijn periode als brigadertje dan bij de 43e hebben wij de NRF4-periode gedaan. En toen hadden wij de Telemark Battalion onder ons.
NATO Responsive Force. Dan ben je verantwoordelijk om snel als NATO samengestelde eenheid te kunnen worden ingezet.
Ja.
En de Nooren hebben één echt beroepsbataljon. Dat is het Telemark Bataljon. Dat is een manoeuvrebataljon. Dat wil zeggen infanterie, cavalerie, genie, artillerie in één bataljon. En daar zag ik dus officieren acteren wat bij ons een onderofficier doet. Hmm. En toen ik op een gegeven moment landmaradjutant was, werd ik als landmaradjutant weer die kant op gestuurd om nog een keer een verhaal daar te vertellen. En toen kwam de commandant landstrijdkrachten terug. En toen heb ik eigenlijk, omdat ik die Telemark Battalion had zien werken, had ik foto's meegenomen van Noorse officieren die acteerden als onderofficier. En ik zeg, u heeft al onderofficieren, alleen u noemt ze niet zo. En zo zijn we toen een beetje hebben we dat een beetje proberen neer te zetten.
Ja. Zien we eigenlijk het afrondend hoor, het gebrek van de onderofficier zoals wij die kennen, zien we dat eigenlijk terug in de oorlog in Oekraïne, tussen in die Russische en Oekraïnse krijgsmachten?
Nou,
zouden ze de onderofficier kunnen gebruiken, laat ik het zo zeggen.
André, toen straks toen hij zei van ja, ik ben benieuwd of de Russen in staat zijn om al die troepen, die nieuwe troepen te maken. Hmm. Ja, ik denk dat de Russen nu heel lastige afwegingen moeten maken waar ze hun ervaren instructeurs, laat ik het dan zo noemen, of het nou officieren of onderofficieren zijn, maar waar ze hun ervaren instructeurs laten. Want ze hebben ervaren leiders nodig aan het front.
Ja.
Ze hebben ervaren instructeurs nodig om nieuwe eenheden te maken. Dus ik denk dat die krap zitten in mensen met ervaring. En dat ze best wel een hoop soldaten met oorlogservaring hebben. Maar dat hoeven nog niet gelijk goede instructeurs te zijn.
Nee, precies. Want wat je gauw krijgt als je dus nieuwe mensen in een gesleten eenheid neerzet. Dan krijg je gauw, ik noem dat het monkey see, monkey do. Je gaat mee in alles wat die eenheid doet. Of het goede ding is, het echte vakmanschap. Ja, dat weet je dus niet. Dan ga je misschien van fouten op fout stapelen. Hè? Dat zou een effect kunnen zijn van dit soort acties.
Misschien nog even twee dingen heel kort. Ja? Bij ons is het onderofficier ook instructeur. Is dus didactisch geschoold. Dat weten veel mensen niet, maar kan dus gewoon in principe lesgeven. Ook gecertificeerd lesgeven. En het tweede is een mooie vergelijking. Iemand een keer tegen me zei. En zei luister, je kunt een geweldige generaal zijn. Als je slechte onderofficier hebt, win je geen enkele oorlog. Je kunt een lul van een generaal zijn. Met goede onderofficieren kun je alles winnen. Nou, ik denk dat dat het typeert.
Ja. André, tot slot. Ik weet dat er ook wel, er reizen ook wel managers naar deze podcast, leidinggevende. Heb jij nog met jouw achtergrond als onderofficier een tip als het gaat om leiding geven bijvoorbeeld?
Nou, praat met mensen ook als je ze niet nodig hebt. Hè, dus wat je veel ziet, hè, dat mensen je, als ze je nodig hebben, dan kijken ze je aan, dan praten ze met je. En als je ze niet nodig hebt, dan lopen ze je voorbij bij het koffiezetapparaat. En als er tijd is, praat gewoon met mensen. Hè? En communiceer met elkaar. En daarnaast probeer mensen in hun kracht te zetten. Hè? Probeer erachter te komen waar ze nou het beste, waar ze zich het beste in voelen. Kijk of dat ook in het organisatiebelang is uiteraard. En ga zo je mensen het beste wegzetten.
Klinkt als een uitstekend advies. Die noteren we. Dankjewel. Dankjewel dat je wilde langskomen bij ons in de Veldheren podcast om ons en onze luisteraars, nou ja, niet jullie, wat jullie wisten alles al, maar onze luisteraars wat meer te leren over het belang van de onderofficier. Dankjewel daarvoor. Ja, wat we altijd nog even doen is kijken naar volgende week. Waar gaan jullie op letten?
Ja, ik blijf benieuwd of de Israëli's toch Rafa binnen gaan vallen of niet. Dat is denk ik wel een biggie, om het maar zo te zeggen. Dan gaat er in de internationale wereld, maar ook daarin gaan ze weer het een en ander veranderen.
Ja.
Ja.
En ik blijf mij richten op de eerste tekenen voor een mogelijke groot-Russische offensief zuid van Kupiansk.
Ja.
En dan, Peter, voordat ik netjes ga afsluiten, wilde jij nog iemand bedanken?
Ja, want je had net het woord luisteraars in de mond. Ja, wij vertellen hier een hoop verhalen. En we zien zo af en toe dat, of eigenlijk regelmatig, dat luisteraars verdomde goed luisteren. Maar nu is er ook een luisteraar die bewijs levert. En dat, daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Want ik heb een tijd terug een verhaal verteld dat koningin Beatrix bij een happening was. En uiteindelijk door een van mijn militairen werd gevraagd om tussen 150 na oefening stinkende militairen te gaan staan om even een foto te maken. En Erik Kleveringa van de Charlie Compagnie van het 11e bataljon met de compagnie van Olaf Lagas, die waren dat. En Erik heeft zo lang in zijn ergens in zijn krochten van zijn huis lopen zoeken tot hij die foto weer heeft gevonden en heeft die foto als bewijs naar ons opgestuurd. Dus Erik, hartstikke bedankt.
Kijk eens. Onze luisteraars zijn hartstikke zijn meer betrokken dan ooit. We hebben een belletje, we krijgen een foto. Hou dat vooral vast, zou ik zeggen. Goed, dan was dit Veldheren voor deze week. André, nogmaals dank voor je komst. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast elke week met Peter van Uhm en Mart de Kuif. Wil je hen een vraag stellen? Mail die dan naar het adres veldheren@kortimedia.nl. C-O-R-T-I Media is dat. En volg ons vooral op Instagram en Twitter of X, zoals dat tegenwoordig heet. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/Veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld de vraag van Mark Boesekol. Hij wil weten hoe de Veldheren denken over het plan van het kabinet om het maandelijkse luchtalarm af te schaffen en te vervangen door meldingen van NL Alert op je mobiele telefoon. Nou, wil je horen wat Peter en Mart daarover te zeggen en over nog veel meer vragen? Luister dan naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl/Veldheren. En hoe dan ook, tot volgende week.